Missio werkt. Een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars bij het programma Missio werkt. Dit is het programma waarin dat we de wereldkerk toch in de kijker willen zetten vanuit Missio, hè, vanuit de pauselijke missiewerken. Ik ben Marilijne Moons, ik ben de coördinator voor de werking van Missio in Vlaanderen. En vandaag in onze studio hebben we een heel leuke gast. Welkom Luca Corina. Luca is parochieassistent voor de pastorale zone in Willebroek. En zij is sinds 2018 eigenlijk benoemd hier in de pastorale zone. Dag Luca, welkom in de studio. Bedankt om te komen.
Ja, dank u voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Luca, mag ik jou vragen om jezelf eventjes voor te stellen voor de luisteraars? Kan je ons vertellen van waar je komt, wat je hier doet enzovoort?
Ja, zoals u zei, ik ben Corina Luca. Ik kom uit Roemenië. Ik ben in België 13 jaar geleden beland. Ik heb twee kinderen, 10 en 8 jaar. Een echtgenoot. We wonen allemaal in Willebroek. En ja, ik ben parochieassistent, zoals u zei, ook sinds 2018 benoemd in de pastorale zone.
En de pastorale zone Willebroek, is dat een groot gebied?
Eigenlijk niet zo groot, maar er zijn 4 kerken, dus ja, dat is te doen. Dus,
ja, oké. En je bent hier dus 13 jaar, zeg je?
Ja.
Oké, dat is al best wel een heel tijdje, hè?
Ja.
Oké, en direct begonnen in de pastoraal bij ons of eerst nog eventjes iets anders gedaan?
Nee, het was een boeiend weg, hè, als ik zo mag noemen. Toen ik hier kwam, wist ik eigenlijk geen Nederlands. Dus nee. Mijn taal om te kunnen communiceren met de mensen rondom mij, buiten mijn echtgenoot, was Engels.
Ja.
Ik werkte een tijd als poetsvrouw.
Okay.
En door het een kwam het aan een andere. Ik had wel een opleiding gevolgd in Roemenië, maar ik kon die opleiding niet oefenen omwille van gebrek aan taal, aan kennis.
En welke opleiding had je gedaan in Roemenië?
Ik heb theologie gestudeerd.
Oké.
Dus mijn basisopleiding is theologie en maatschappelijk werker.
Ah ja, oké.
Ik heb daar al een jaar gewerkt als maatschappelijk werker in de hoofdstad van Roemenië. En ondertussen begon ik ook met mijn master, dus een beetje verderop te gaan in mijn studies. Maar het leven brengt jou allerlei verrassingen onderweg. Tijdens mijn tweede studiejaar, heb ik mijn man leren kennen en zo ben ik hier in België gekomen.
Ah ja, oké. Superboeiend. Ook een lange weg inderdaad dat je al gegaan bent om dan uiteindelijk toch in die pastorale werkveld te komen. Vandaag, beste luisteraars, gaan we dieper ingaan op actoren van diverse origines die hier in de Belgische pastoraal aanwezig zijn en aan het werk zijn. Zoals Corina Luca ook van het buitenland komt en hier in onze pastoraal actief is. We beseffen heel goed dat dat vaak geen evidente opdracht is. Het is sowieso al niet evident als je de taal wel machtig bent volledig. Dus voor jou waarschijnlijk ook nog een extra uitdaging. Maar toch heel bewonderenswaardig dat je dan toch in die pastoraal terecht bent gekomen.
Ja, het was helemaal vanaf het begin voor mij niet duidelijk, omdat vrouwen in de pastoraal, zeker in het Roemeense kader, zijn ze niet zo veel. En als er toch zijn, zijn meestal zusters, nonnen.
Ja.
Dus een leke pastoor of iemand die in de pastoraat werkt als vrouw en leek, dat is heel zeldzaam.
Ja.
Zeker als beroep.
Dus toch wel echt een groot verschil met België, waarin dat vrouwen wel heel aanwezig zijn in de pastoraal, hè, als leek.
Ja, dat was inderdaad een zeer grote drempel voor mij, om ook te begrijpen, hoe komt dat? Hè? Wat is mijn rol hier als vrouw en als leek?
Oké, dankjewel. Oké, beste luisteraars, zometeen gaan we dieper in op dit superboeiende onderwerp. Maar eerst ga ik jullie laten luisteren naar een klein beetje muziek. Tot zometeen.
Soarele Iisus Hristos, Fiul Tău cel prea frumos, coborând să-și dea viața pentru păcătoși. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. N-ar fi soare în lume, toate ar pieri. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Tu lucea cel de-a pururi fără nori, scară toată așternută cu frumoase flori. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Surâsul tău prea sfânt, toate au izbucnit în cânt, toate câte sunt în ceruri și pe acest pământ. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Tu ești Maica Cerului, ce-ai vestit venirea Lui. Domnul iarăși va deschide poarta raiului. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. O Marie, dulce nume, mai coboară în asta lume, care plânge și suspină, durerea ne-o alină. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Pentru noi
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt, waarin dat we de Wereldkerk toch weer een klein beetje dichter bij huis brengen. Vandaag in de studio onze gast Luca Corina, die parochieassistent is in de pastorale zone Willebroek en afkomstig is uit Roemenië. Luca, we hebben daar net al kort een introductie gehad over jou en over jouw leven en hoe dat je hier terecht bent gekomen. Nu zou ik daar toch graag een klein beetje dieper over ingaan. Je hebt al gezegd, je bent afkomstig van Roemenië. Van waar in Roemenië precies?
Zuidoost-Roemenië. Het is dichter bij de Zwarte Zee. Ik ga gewoon stad noemen. Tulcea heet die stad waar mijn ouders wonen en van waar ik kom.
En is dat een rurale zone? Is dat vooral landbouw daar of ligt daar...
Nee, het is een stad. En we zijn, ja... In mijn jeugdjaren zijn we verhuisd naar het platteland, inderdaad, juist dicht bij de stad.
Oké. En je hebt het al heel kort vernoemd, maar kan je vertellen aan ons hoe dat je hier nu uiteindelijk in België terecht bent gekomen? Want je hebt ons verteld dat je ook studeerde in Roemenië en dan toch naar België gekomen.
Ja, België was voor mij onbekend, in de zin dat ik wist niet waar op de wereldmap stond. Maar ik ben hier gekomen omwille of dankzij mijn vriend in die tijd, nu mijn echtgenoot. En we hebben gezegd, ja, we gaan proberen om een leven hier op te bouwen. Natuurlijk is het moeilijk hè, om nu nog als student... in Roemenië was ik ook een werkende student. Ja. Mm-hmm. Maar dan een nieuw leven hier beginnen op een helemaal onbekend terrein. Het was een beetje moeilijk, maar het enigste wat ons allebei heeft geholpen was eigenlijk ons geloof. Wat als ik terugkijk... De eerste sociale contact buiten ons huis was met de kerk, met de lokale kerk waar wij voor de eerste keer hier in België hebben gewoond.
Oké, dat is heel mooi. Ja. Dus dat kerkelijk netwerk, die kerkelijke gemeenschap die dan toch een eerste contact met dat nieuwe land voor jou kon betekenen.
Ja, want kerk of geloof was iets dat... Het is een houvast voor ons geweest. Hè. Roemenië, België is niet te vergelijken, ook in de manier hoe de mensen dan hun geloof beleven en in het leven brengen. Maar voor ons was herkenbaar. Dus elke zondag naar de mis gaan. Elementen die wij in de mis hebben hier gezien, waren van thuis uit al geleerd. Dus dat was voor ons... Zeker en vast een houvast, ja.
Ja, oké. En is jouw man van Belgische afkomst dan? Mag ik dat zo? Nee.
We zijn alle twee Roemeens.
Allebei Roemeens. Ja. En dan toch de stap naar België. En waarom België?
Ja, het is eigenlijk... Ja, ik zeg nogal, dankzij hem. Hij was hier voor de eerste keer gekomen. Zijn zus is hier ook in België aan het studeren. Okay. Dus in die tijd was het nog aan het studeren. En ik heb hem leren kennen en zo is het gegroeid. En we hebben gezegd, hier in België.
Op die manier hier terechtgekomen.
Ja.
Oké, een hele uitdaging. Ik kan mij inbeelden, inderdaad, zoals dat je zegt, dat het echt niet gemakkelijk is om in een heel andere cultuur, een heel andere taal, om daar eigenlijk een leven in te beginnen. Maar dan heel mooi dat die kerk toch een eerste aanknopingspunt kan zijn met die lokale gemeenschap. Hè?
Ja, dat is zo geweest voor ons, ja.
Oké. En je hebt daarnet ook al eventjes laten horen dat je niet begonnen bent in de pastoraal hier. Je was hier eerst actief als poetsvrouw.
Ja.
En hoe ben je dan in die pastoraal verzeild geraakt?
Dankzij de priester waar wij nu wonen, in Willebroek. Vroeger woonden wij in Waarloos voor een korte periode. En op het moment dat wij... ons leven verder wilden opbouwen, hebben we gezegd, we moeten nu een huis kopen. En met dat beslissing is eigenlijk ook het werk gekomen, maar een beetje later. Dus we hebben een huis in Willebroek gekocht en natuurlijk kerk, hè, opnieuw. Hè. We zijn naar de parochie daar gegaan. En op een bepaald moment hebben wij aan onze priester dan in die tijd gevraagd om of hij dat wil om onze huis te komen zegenen.
Ja.
Voor ons was een grote stap, een huis kopen. Allee, in Roemenië doe je dat ook. Hè. Als je dan zo een grote inspanning doet en dan wil je de zegening ook van God voor die stuk van je leven. Dus we hebben aan de priester gevraagd, hij was blij verrast. Blijkbaar, hier is daar niet meer de gewoonte.
En, veel minder, ja.
Ja, en van het ene kwam het andere, want de priester is ook een nieuwsgierig persoon. En wie zijn jullie? Hè? Jullie zijn zo anders dan de gewone parochianen. En we hebben verteld wat we doen, onze studies. En zo heeft hij gehoord, ja, ik heb een diploma in de theologie. En hij zei, misschien is het iets voor u om iets te doen in de pastoraal. Voor mij op dat moment was helemaal onbekend, omdat ik kon niet plaatsen waar de plaats en de rol van de vrouw, een leke vrouw in de pastoraal was. En ja, ik kon me inbeelden, ik kon zeggen, ja, een beetje catechese, dat kan ik wel doen, maar meer dan dat, wat zou ik nog kunnen doen? Hoe zou ik mijn talenten kunnen gebruiken en op welke manier kan ik ook een plaats hier?
Omdat het minder gebruikelijk is in Roemenië, zei je daar straks dat vrouwen eigenlijk actief zijn in de pastoraal, zeker als leek, hè?
Ja. Ik zei al in het begin, ik heb een dubbele diploma, dus maatschappelijk werker en theoloog. En ik heb me altijd geconcentreerd op die maatschappelijk werk. Dat heb ik ook in Roemenië gedaan. En ik dacht, ooit zal het hier ook lukken om als maatschappelijk werker
dus die
te kunnen functioneren.
Die theoloog, sowieso niet gedacht dat je daarin verzeild ging.
Nee, ik dacht, ja, wat zou ik nu kunnen doen? De priesters hebben hun rol en dat is altijd zo, en hun plaats. Maar een vrouw, ja. Iets nieuws.
Oké, ik begrijp het. En waarom dan toch theologie gekozen als je op voorhand eigenlijk wist van, goh, ik ga er toch niet direct iets mee doen?
Eigenlijk theologie is in mij gegroeid van kleins af aan. Hè. Vanuit mijn gezin, vanuit mijn interesse later. Hè. En ik dacht, ja, het is een mooie combinatie om ook als maatschappelijk werker heb je toch een stuk liefde voor de mens. Hè? Dan wil je die mensen helpen in de sociale context en zo. Maar die theologie was een mooi meegenomen in dat verhaal. Zeker omdat ik zo geïnteresseerd was. Hè? En ja, dat was een mooie combinatie. Maar niet omdat ik dan later iets
puur
zou willen...
Puur voor de interesse eigenlijk.
Voilà.
Oké. Ja, boeiend. Oké. Bedankt alvast voor deze getuigenis. We zijn zo meteen weer terug, maar we gaan eerst eventjes luisteren naar muziek. Tot zo meteen, beste luisteraar.
Wanneer komt de dag, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn? Iedereen zal zien hoe Jezus komt, op de wolken met bazuin geschal. Vol van luister, stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal? Heel mijn hart juicht als ik u vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. Dank wil ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom. Heer, wij zien met groot verlangen naar het eeuwig koninkrijk van God, waar uw kerk zal stralen als uw bruid met haar bruidegom verenigd wordt. Heel mijn hart juicht als ik u
Welkom terug, beste luisteraar. We zijn hier vandaag in de studio met Corina Luca, parochieassistent in de pastorale zone Willebroek en afkomstig uit Roemenië. Bedankt Corina om hier te zijn. Je hebt daarnet ons al een klein beetje verteld over je persoonlijk verhaal, hoe dat je hier terecht bent gekomen en hoe dat je dan uiteindelijk ook in dat pastorale veld werkzaam werd. En nu zou ik graag een beetje dieper ingaan op hoe dat je dat hier nu beleeft, die pastorale taak, want ja, we hebben het daar net al eventjes aangeraakt. Er zijn wel wat verschillen tussen België en Roemenië, sowieso al van land en cultuur. Maar natuurlijk ook in de kerk ga je verschillen zien en in de gebruiken. Dus de eerste vraag is eigenlijk, welke grootste verschillen heb je hier eigenlijk al opgemerkt tussen de kerk hier in België en in Roemenië?
Ja. Eigenlijk, wat mij op het eerste gezicht opvalt, is hoe de mensen zich positioneren naar de kerk toe.
Okay.
Naar de tradities en naar de gewoontes. Hier is wat minder. Ik beweer niet dat ik alles ken, hoor. Maar is minder evident. Hè. Het is niet meer zo vanzelfsprekend. En ik kan u gewoon een simpele voorbeeld geven. Vroeger misschien niet zo lang geleden, waren alle elementen van de maatschappij in functie van. En nu gebeurt het minder. Bijvoorbeeld, en ik zeg dat altijd aan de mensen die mij kennen, ik probeer met mijn kinderen wat activiteiten te doen naast de school. Maar soms valt dat samen met de viering van de zondag. De Eucharistieviering in de pastorale zone in Willebroek is om 11:00 in de centrale kerk. En als ik dan ook een activiteit met gezin wil doen, die vallen altijd met de viering. Snapt u? En als gelovige heb ik... Je moet wel kiezen. Hè? Ja. Voor ons is dat evident om te kiezen. Ja, we gaan eerst naar de kerk en dan gaan we onze dag anders invullen dan wat oorspronkelijk van gedachten was. Maar voor heel veel mensen merk ik dat de kerk op de tweede, derde, vierde plaats valt. Dat is iets dat het heel opvallend is. Hè. Op het eerste gezicht, als er iemand van Roemenië komt naar hier, bijvoorbeeld familie op bezoek, dan zien ze lege kerken. En dat komt omwille van, ja, ten eerste interesse of nood aan. Of, ja. En ten tweede zijn ook andere boeiendere dingen te doen in die tijd dan naar de kerk te komen. En ook iets anders dat het ook... zeer naar voren komt, is de manier hoe de mensen zich rapporteren naar de sacramenten toe.
Oké.
Het is in mijn ogen, in mijn gevoel, meer en meer een bewustere keuze hier dan in Roemenië. In Roemenië is iets dat je... meeneemt van je gezin en dat doe je verder omwille van die traditie, omwille van die gewoontes, omwille van... Maar dat je dan niet altijd stil bij staat om te zeggen, en wat betekent geloof eigenlijk voor mij? Waarom doe ik dat? En ik zeg heel vaak aan de mensen, want ik geef ook catechese en ik krijg de gelegenheid om dat te zeggen, probeer maar eens stil te staan en jezelf af te vragen, waarom wil je dat doen? Dat doen we dezelfde ding met zoveel dingen in ons leven. Hè? Waarom wil ik bijvoorbeeld naar een sportclub gaan? Hè? Ja. Om dit en dat en dat. Waarom wil ik dan sacramenten in de katholieke kerk? Wat betekenen die nog voor mij? Waarom wil ik of wil ik niet meer naar de kerk gaan? Wat betekent dat ook voor mij? Welke... plus- of minpunten, of waardevolle of minder waardevolle aspecten in mijn leven dat brengt. En eens dat je daar stil bij staat, dan denk ik dat het een zuiverdere geloof of manier van beleven van geloof naar voren komt.
Ja, en mag ik ervan uitgaan, nu naar je verhaal te luisteren, dat er in Roemenië nog veel meer, dat het kerkelijke en het geloof nog veel meer ingebed zit in de maatschappij, maar ook in dus de tradities van gezinnen. Dus gezinnen geven het geloof door en je doet dat verder zonder daar al te veel bij stil te staan of bij na te denken. Je doet dat omdat dat de traditie is, omdat je daar eerbied voor hebt en omdat dat in het land ook prominent aanwezig is. Klopt dat?
Ja... maar ik wil hier een nuance toebrengen. Ik ben nu al 13 jaar in België en ik ken een stuk beter het leven in België en de maatschappij in België dan wat het in Roemenië nu is. Hè.
Ja, okay.
Maar ik merk ook dat daar zo een kleine verandering is, hè. Zeker naar de jongere generaties toe, naar de mensen van mijn leeftijd, zelfs jonger, die zeggen ja, en die ook zeker in contact zijn gekomen met andere culturen, dan beginnen ze vragen te stellen. Hè. Dan zijn ze meer kritisch richting de kerk en heel scherp soms. En dan heb je zo, ofwel ga ik helemaal niet meer in dat verhaal, ofwel, ik heb mijn twijfels, maar ik probeer toch mijn weg te vinden. Dus, maar ja, dat is voor een heel lange weg zo gebeurd. En ik zie dat dat ook nu al aan het veranderen is.
Ja, ja, en ik ben het wel mee eens wanneer dat je zegt dat er hier in België, als wij kiezen voor een sacrament of als je ja, als jongere voor je geloof uitkomt, dat dat een heel bewust proces is geweest waar dat je echt hebt moeten onderscheiden. Wat betekent dat geloof nu voor mij? Hoe wil ik daar nu in staan? Want het is, zoals je zegt, geen evidentie hier om nog gelovig te zijn. En zeker niet als jongere persoon. Daar komen veel vragen bij. Hè? Vanuit de maatschappij die dat daar toch niet altijd even open tegenover staat. Ja.
Ja.
Je werkt in de pastoraal als parochieassistent. Dat is natuurlijk een vrij breed programma wat dat je daarin allemaal doet. Ik heb ook al gehoord dat je catechese geeft. Kan je je taakomschrijving eens eventjes vertellen? Wat doe jij vooral in je werk?
Ja, het is zeer kleurrijk. In de zin dat elke parochieassistent een rol krijgt in functie van de noden die in de pastorale of in de parochie er zijn. Op dit ogenblik, wat doe ik dan? Ik ben bezig met een stuk communicatie, dus op digitale vlak ook een beetje. Zeker catechese voor doopsels en eerste communie, want ik wil ook met beide voeten in de pastoraal zitten, niet alleen administratief en dergelijke.
Ja.
En ik probeer mensen en ouders zeker te begeleiden op dit weg. En nabij te zijn, niet zozeer vanuit die standpunt. Ja, ik ben hier de vertegenwoordiger. Ik ben wel de vertegenwoordiger van de kerk, maar ik probeer hen nabij te zijn en hen te begrijpen in waar ze staan en waar het kan, bij te sturen als dat nodig is.
Ja, oké. En waar zie jij dan de meeste uitdagingen in jouw job? Want ik kan mij inbeelden, zeker zo in initiatiesacramenten of in de sacramenten van het vormsel bijvoorbeeld, dat je daar ook wel heel wat vragen naar jou toegeworpen krijgt van kritische ouders, ja, kritische kinderen soms ook. Zitten daar veel uitdagingen in voor jou?
Inderdaad, wel. Zeker naar die kritische vragen of opmerkingen toe. Maar ja, eens dat je dan voor een stuk... Ja, ze zijn ook goed... of ja, hoe moet ik dat zeggen? Soms uiten ze die kritische aspecten, hè, omdat ze dan via hebben gehoord of in de media is veel gezegd, niet dat er niet helemaal niet waar is. Maar soms hebben wij de neiging om met de steen te gooien voordat we dan echt aan die persoon vragen en hoe zit het nu, hè? Dus de mensen hebben een beeld voor zich gevormd en dan gaan ze verder met die beeld, hè? Ik zeg ook altijd aan mijn kinderen, als ze dat niet willen eten, hè, en dat, dan denk ik, ah ja, dat lust ik dan niet, hè. Maar probeer maar, hè. Neem maar een lepel en zie maar of dat in de smaak valt of niet. Hetzelfde is ook met de geloof en met de mensen, hè. Kom maar niet met alle bagage van de zoveel eeuwen geleden. Probeer maar met een wit blanco te komen, hè.
Ja.
Want de persoon die voor mij komt, zeker als er over een ouder met een kind is, de persoon die voor mij komt is ook een blanco pagina. We proberen op dat moment samen een iets op te bouwen. En soms start ik van nul, helemaal van nul. Soms start ik van, ja, we weten iets, maar we begrijpen niet helemaal goed waarover het gaat. Misschien kunnen we daar hierin dieper in gaan. Dus niet zozeer kritisch, maar wel met een open hart, een open geest, naar wat kan die persoon mij nog vertellen? Het is misschien iets boeiends.
Ja, absoluut. Ja, je raakt me wel in de manier waarop dat je erover spreekt, omdat ik kan mij inderdaad inbeelden dat je in de pastoraal wel mensen ontmoet die wel bagage bij hebben, omdat ze slechte ervaringen hebben gehad met de kerk, omdat de media inderdaad in de beeldvorming niet altijd even positief is als het over het kerkelijke gaat. En dan is het een hele uitdaging om daar een weg mee te gaan. Maar het is dan... ik beeld me dan in het feit dat die ouder daar al zit met zijn kind, bereid om in gesprek te gaan daarover, dat is al een eerste stap in samen een weg te kunnen gaan, neem ik aan.
Ja, inderdaad, ja.
Oké. En we hebben het net eventjes gehad over die uitdagingen in dat pastoraal veld, die dat er sowieso zijn en waar dat er sowieso nog een lange weg te gaan is. Maar ik hoop dat je toch ook momenten hebt van grote vreugde en van hoop in jouw werk. Kan je zo eens een moment voor de geest halen waarin dat je echt zoiets had van, oké. Wat ik hier doe, dat heeft toch iets, dat heeft iets teweeg gebracht.
Ja, grote vreugde zal ik ze niet benoemen, want die zijn zo heel zeldzaam.
Mm-hmm.
Maar wel constante vreugde, dat kan ik wel zeggen. Want als je dan daaraan begint, hè, in de pastoraal, het heeft geen einde.
Nee.
Ook met ons geloof gaat het zo, hè? Ik kan niet zeggen, ik ben begonnen met het Onze Vader en nu ken ik meer gebeden en dan ben ik de beste christen in de wereld. Dat is voor mij ook een weg.
Ja, absoluut.
En ik zit op die weg en met de mensen rondom mij, gelovigen, ongelovigen, met meer vragen of minder vragen, we zitten allemaal op die weg. En elke moment van samen zijn, van ik kon iets geven van wie ik ben en in wat ik geloof en ik kon iemand raken, dat is een moment van vreugde.
Ja.
maar zo uitbundig, dat is zeer zeldzaam. En als ik zoiets meemaak, ik ben heel aandachtig dat ik dat voor mij bewaar.
Ja, absoluut. Maar en misschien is die constante vreugde waar dat je over spreekt evenveel waard als die hele grote momenten van vreugde, omdat... Ja, het is de vreugde van ons geloof ook, hè. Voor een stuk, we zijn gelovig en we zijn hoopvol en dat geeft sowieso al vreugde.
Ja. Ja, want kijk, we werken zeker nu, het is de periode, eerste communies en vormsel zo. We werken naar een einddatum. De viering moet allemaal in orde, de kinderen moeten voorbereid worden enzovoort enzovoort. Maar dat is een moment van... Het is goed gelopen, het is alles volgens de afspraken gebeurd. Oké, het is gebeurd, we kijken naar volgend jaar. Maar als je op lange termijn kijkt, als je niet die constante vreugde in je werk bijhoudt, dan kan je dat niet volhouden.
Nee.
En ja, ik zeg, in de pastoraal kom je in contact met allerlei leeftijdscategorieën, met allerlei sociale categorieën ook. Je zit op het rand van het einde van het leven, maar je zit ook op het rand van een nieuw leven. Hè? Je zit op het begin van het nieuw leven. En dat geeft u hoop in uw werk.
Ja, oké, dank je voor je mooie getuigenis. We gaan even luisteren naar muziek en zo meteen zijn we weer terug. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt, waarin dat we de Wereldkerk een klein beetje dichter bij huis brengen. Vandaag in onze studio Corina Luca, parochieassistent in de pastorale zone Willebroek. En zij is afkomstig uit Roemenië. Vandaag getuigt zij eigenlijk over haar eigen verhaal, hoe dat ze hier terecht is gekomen en wat ze hier eigenlijk in de pastoraal allemaal doet. We hebben al heel mooie getuigenis van jou gehoord. Ik wil je daar ook alvast heel hard voor bedanken. Maar Corina, jij bent afkomstig uit het buitenland, dus ook bekend met een ander deel van de kerk in een ander land. Voel jij je daardoor meer betrokken tot die grotere christelijke gemeenschap, omdat je zelf ook uit een ander land komt? Of hoe zie jij dat?
Ja, ik zou zeggen, des te meer.
Ja.
Voor mijn komst hier in België heb ik de kerk anders beleefd dan waar ik nu zit. Hè. Heel vaak zie ik ook hier in België mensen die zich vasthouden aan hun kerk. Hè. Dus dat is mijn kerk, hier ben ik getrouwd, hier ben ik geboren, gedoopt enzovoort. Voor mij is dan, dankzij mijn ervaringen, is de kerk natuurlijk de plek waar ik kan gaan om te bidden en sacramenten ontvangen en eucharistie te vieren. Maar voor mij, kerk is meer dan dat. Is niet alleen het gebouw. Voor mij, de kerk is letterlijk de mensen geworden. Maar ik kon dat niet ervaren alleen in Roemenië te zijn. Voor mij in Roemenië, de kerk was inderdaad, zoals vele mensen hier in België, de kerk waar ik gedoopt ben, waar mijn ouders zijn getrouwd. Dus ook zo een emotionele band met het gebouw zelf. Terwijl dat hier is voor mij iets anders geworden. Het heeft een evolutie gekend, de term kerk. En ik zie daar hier heel veel mensen die zich engageren buiten de kerk, in de maatschappij, mensen nabij te zijn, buiten het kerkelijk kader. En dat maakt mij... ik voel een beetje schaamte dat ik tot nu toe dat niet meegemaakt heb om op een andere manier toch naar de kerk te kijken. Er zijn zoveel mooie voorbeelden rondom mij en ik zie zoveel mensen rondom mij die vanuit hun christelijke vertrekpunt kerk zijn in de maatschappij.
Ja.
En dat is iets dat mij ontroert en mij raakt en ik wil die voorbeeld ook volgen en ik probeer zo op mijn eigen weg ook dat in de praktijk te brengen.
Ja, het is heel mooi wat je beschrijft. Dat is ook heel vaak wat we hier ervaren, inderdaad. Hè, dat mensen heel gehecht zijn aan hun parochiekerk en hun plekje daar. Wat ook begrijpelijk is, het is normaal dat mensen daar een emotionele band mee hebben. Maar het is belangrijk, denk ik, voor ons ook als perspectief om die bredere christelijke gemeenschap niet uit het oog te verliezen. Je bent niet beperkt tot je eigen parochie, niet tot je eigen bisdom, niet tot je eigen land. Je hoort tot die grotere christelijke gemeenschap die dat jou ook draagt. En ik denk zeker ook voor een jonger publiek is dat volgens mij ook een heel hoopvol perspectief. Van kijk, ook al ben je misschien de enige gelovige in jouw klas, je behoort tot een grotere gemeenschap van christenen die over heel de wereld verspreid zit. En ik vind het heel mooi dat jij dat echt persoonlijk hebt kunnen ervaren door voor een stukje ook jouw plekje, jouw kerk achter te laten en naar ergens anders te gaan.
Ja, wat is, ik zei ook in het begin van ons interview, het enige wat mij verbindt, ja, ook hier in België, ook ergens anders in deze grote wereld, is de plek waar ik kan gaan bieden. En ofwel dat ik in Duitsland of in Frankrijk, ja, of ja, dat ik daar in een kerk ga. Ik herken elementen die overal in de katholieke kerk in de wereld kan zien. Of dat er een andere taal is, dat maakt niet zoveel uit. Maar
Het voelt samen als thuis.
Ja, voilà. En dat heb ik mogen ervaren dankzij mijn verhuis van Roemenië naar hier. En ik krijg nog altijd kriebels als ik dan denk. Ik zeg, ja, kijk, is zo rijk. Onze kerken, onze kerk eigenlijk wereldwijd is zo rijk aan cultuur, aan ervaringen. Maar als je dan alles overstijgt, hè, als je dan boven het gebouw kijkt, boven het traditie en cultuur, dan heb je iets meer dan dat. En dat is, ja, mooi om te weten. Hè.
Ja, ik vind het ook mooi dat je zegt, ik voel mij thuis op die plek waar ik kan bidden. Het gebed dat ons ook verbindt, hè, los van al de rest, los van alle traditie en alle gebruiken. Dat gebed dat ons draagt in ons geloof en dat ons ook verbindt over heel de wereld. Heel mooi. Corina, omdat jij uit Roemenië afkomstig bent, krijg jij dan soms ook de vraag van mensen, kijk... hoe beleefde jij dat in Roemenië? Was dat dezelfde ervaring daar met de kerk enzovoort? Krijg jij daar vragen over?
Ja, ik kan wel zeggen dat is meer gebeurd toen ik hier juist aankwam.
Ja, oké. Okay. Omdat je de taal toen waarschijnlijk ook nog niet...
Ja, en dat was meer opvallender.
Ja.
En nu minder, als het soms toch in een catechese aan bod komt, hè, om dan aan de mensen duidelijk te maken, kijk, we zijn overal met iedereen verbonden en zo, dan komen ze met vragen wel. Hè. Maar nu is dat minder en minder. Zeker, ja, omdat de parochianen zeker mij kennen voor een groot
tuurlijk.
Stuk, maar ja.
Ja, en misschien is het ook een compliment aan jezelf dat je de taal al zodanig machtig bent dat het niet al te hard meer opvalt.
Ja, niet al te hard.
Oké, dankjewel Corina. Zo meteen, beste luisteraar, gaan we naar het laatste stukje alweer van dit interview. Dit heel boeiend en mooi gesprek met Corina Luca. Maar eerst nog een stukje muziek. Itkur unum inde yo Amma una itkur unum inde yo Amma una itkur unum inde yo Amma una itkur unum inde yo Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. We zijn hier alweer bijna aan het laatste deel van ons gesprek gekomen. We zitten vandaag in de studio met Corina Luca. Zij is parochieassistente in de pastorale zone Willebroek. En zij is afkomstig uit Roemenië. Ze heeft ons al heel veel verteld over haar eigen leven, haar weg die dat ze heeft afgelegd om hier te komen en om hier in de pastoraal actief te zijn. We hebben het daar net eventjes gehad over de wereldkerk, over die bredere kerkgemeenschap, Corina Luca. Die wereldkerk, wat kan dat volgens jou, dat perspectief, wat kan dat volgens jou betekenen voor de kerk hier in België? Denk je dat het een meerwaarde kan zijn om die blik open te houden op die grotere christelijke gemeenschap?
Ja, ik denk het wel. Als we dan... dat moet niet per se dat we dan onze... Dat jullie in dit geval, dat het cultuur achtergelaten wordt. Dat het hele bagage, de hele geschiedenis die mee is gekomen, ook voor een stuk dankzij de kerk, dat we dat niet helemaal loslaten. Maar dat we dan proberen met een zuivere blik naar de toekomst te kijken en naar... te begrijpen waarom zijn we hier op aarde gestuurd en wat is onze onze missie hier op aarde, dan denk ik dat er naar het bredere kader toe, dat er wel veel mogelijkheden zijn en dat we dan naar een betere wereld kunnen kijken, zeker en vast.
Oké, dus als ik jou goed begrijp, dan is dat perspectief van die wereldkerk een toekomstperspectief ook voor een stukje. Het kan naar de toekomst toe, volgens jou, dingen betekenen voor de kerk hier.
Ja, zeker omdat we nu in een tijd van veranderingen leven. We zien, en er zijn natuurlijk veel mensen die dat betreuren, dat er niet meer zoals vroeger is. Ja. We kijken naar lege kerken, kerken die sluiten enzovoort enzovoort. Maar als we dan kijken naar de bredere kader, naar wie is dan die kerk? Wie vormt dan die kerk? Ja. En wat is onze roeping om, zoals Paus Franciscus ook zegt, ga maar buiten, blijf maar niet gesloten, dan denk ik dat wij zeker naar de bredere kader moeten kijken. En dat is zeker een perspectief, een goede perspectief voor ons.
Ja, ik merk zelf, omdat ik in dat veld van missie en missiepastoraal toch ook een beetje werk, merk ik vaak dat dat geen evident perspectief is. Zeker niet hier in Vlaanderen zie je dat mensen daar soms zo wat twijfelachtig tegenover staan naar die wereldkerk toe, omdat ze heel gefocust zijn. Wat gebeurt er hier? Wat loopt er hier mis? Wat mis ik hier in het aanbod van de kerk? Maar eens dat je dan die mensen meekrijgt in dat verhaal, blijkt dat enorm hoopvol te zijn voor hun ook. Om te zien dat het niet overal hetzelfde verhaal is als hier in België. En dat er eigenlijk nog heel, heel veel leeft in die kerk.
Ja, ik denk dat het normaal is om voor een stuk zo onzekerheid te voelen en niet te weten. Allee, we beseffen allemaal dat we in een verandering zitten, maar we weten nog niet wat het gaat komen. En dat voor een stuk angst brengt, dat is helemaal menselijk en normaal. Maar ik denk dat we voldoende mensen en voldoende capaciteit hebben om boven onze schrik te kijken en een weg te vinden om over de grens te geraken. En wat het gaat brengen, dat weet niemand, zeker en vast niemand. Maar ik denk dat wij voor een grote stuk naar een andere vorm van kerk moeten kijken. Ik denk dat we krampen heel vaak aan het gebouw, aan heel die bagage die we mee gekregen, die traditie, wat het helemaal waardevol en vandaar zijn we allemaal gegroeid en we zijn de mensen van vandaag niet zonder die bagage. Maar dan die nieuwe perspectief, die nieuwe elan die vanuit die bredere context van de kerkwereld komt, dat denk ik dat we dan kunnen zeker gebruiken.
Ja, en misschien zit het antwoord daar ook in, zoals je daar straks ook zei, die kerk van mensen te zijn, hè? Los van die plek, los van je eigen parochie, Ja. Die gemeenschap, waar dat daar de focus op kan liggen. Ja? Dank je wel. Ik heb nog een vraag voor jou. Wat hoop je nu eigenlijk met jouw verhaal hier en jouw zending hier, jouw missie dat je hier toch ook voor een stukje hebt? Wat hoop je daar vooral mee te geven aan mensen met jouw verhaal? Wat hoop je dat mensen misschien voor een stukje van jou kunnen leren, voor een stukje... Ja, wat denk je dat je zelf kan bijbrengen hier?
Ik hoop niks. In de zin van... als ik maar iemand kan inspireren. Als ik maar iemand kan raken. Dan denk ik dat ik voor mijn stuk... mijn missie dichterbij brengt. In de zin van... ik had een tijdje geleden zo een soort van revelatie.
Hè? Ja, een openbaring.
Een openbaring. en ik had het toen beseft... wat ik nu doe, in de pastoraal bezig zijn... Ik doe dat heel graag, enorm graag. Want voor mij, helemaal in het begin, was het niet duidelijk. Wat zou ik moeten doen en wat is mijn rol? Ik heb een weg afgelegd met veel vragen, met veel zoeken, met dieper in te gaan. En op een bepaald moment kwam die openbaringen en ik dacht... Ja, ik doe dat heel graag, omdat ik mensen graag zie... en omdat ik graag over mijn geloof praat. En als ik die kans krijg, ik doe dat.
Ja, ik denk dat je het woord durven mag gebruiken.
Ja, ja, ik durf over dat. Ja, voilà. Dus ik zeg niet, het is iets voor, het is natuurlijk iets voor je privésfeer, maar dat je dan, als je dan die poort open krijgt, durf maar te zeggen. Dus dat is voor mij iets dat ik dat probeer elke dag te doen. En als het maar lukt, ja, één persoon, dan is het voldoende.
Ja. Ja, ik weet niet of je het weet, Corina, maar dit jaar, dit werkjaar, werken wij vanuit de Pauselijke Missie werken met het thema Jullie zullen mijn getuigen zijn. En daarin hebben we tijdens de missiemaand ook heel veel gesproken over de uitdaging om over je geloof te durven spreken.
Ja.
Buiten je comfortzone te gaan. Niet enkel in je gezin, niet enkel met je vrienden, maar ook met mensen die je niet kent. Durven spreken over, ja, kijk, ik ben christen en ik ben daar trots op.
Ja. En hier in België zie ik meer kansen dan in Roemenië. En ik ga je ook uitleggen waarom. De interculturaliteit hier is breder dan bij ons in Roemenië.
Okay.
En ik kom alleen maar aan de schoolpoort van mijn kinderen. Dan kom ik tegen verschillende nationaliteiten. En ja, de ene is wat opener naar die andere toe. Maar dan zie ik en ik merk ook in de maatschappij waar ik woon in Willebroek, dat er een mens komt vanuit zijn land, maar wat hij meeneemt buiten zijn kleren is zijn geloof. En de mensen uiten zich in alles wat ze doen vanuit hun geloof.
Ja.
En daar heb je meer kans om met mensen te praten, ook over geloof. Ik had ooit een gesprek zomaar op straat. We zijn buren eigenlijk en van een goede dag komen een andere. En het begon zomaar een geloofsgesprek tussen die bomen daar. Hè?
Ja.
Dat je dan dacht, ja, je kreeg zoveel kansen om met de mensen over geloof te praten en... Dat moet je niet schamen, want het is een deel van wie je bent.
Ja, ja. Ja, daar hebben we ook toen veel over gesproken, dat als je gebeten bent door dat evangelie, dan kan je niet anders dan daar iets over te zeggen.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Corina, wil jij nog iets vertellen aan onze luisteraars? Hebben we nog iets niet aangeraakt waar je toch graag over zou spreken? Of hebben we alles gezegd?
Ja, het is altijd nog iets te zeggen, zeker en vast. Nee, ik wens aan alle luisteraars, want binnenkort begint vasten. Hè?
Ja.
Een gezegende vastenperiode. En een vreugdevolle passen.
Oké, dankjewel. Corina, Luca, ik wil jou nog eens bedanken om hier vandaag bij ons te zijn en om zo open en eerlijk te getuigen over jouw verhaal en jouw zending hier. Jouw missie, jouw persoonlijke missie hier toch ook in die pastoraal. Je hebt mij alvast kunnen raken, dus op dat vlak zit je alweer terug dichter bij je persoonlijke missie. Ik wil ook Radio Maria bedanken voor het programma Missio Werkt uit te zenden. Wij zijn heel blij dat we op die manier toch een stukje van die wereldkerk ook bij u kunnen doen klinken, beste luisteraar. Ik wil ook u bedanken dat u weer geluisterd hebt naar ons programma en we zijn volgende maand weer terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag nog.